We hebben vanavond een feestje.
Hey.
We zijn vanavond te gast bij het feestmaal van koning Beltsasar. In Daniël hoofdstuk 5. Dat wil ik eerst met jullie lezen. Daar staat: de koning Beltsasar van Babel maakte een grote maaltijd voor zijn 1000 geweldigen en hij dronk wijn voor die 1000. Als Beltsasar de wijn geproefd had, zeide hij dat men de gouden en zilveren vaten voorbrengen zou die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had, opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelfde dronken. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit de tempel van het huis Gods, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had. En de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven, dronken daaruit. Zij dronken de wijn en prezen de gouden en zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden. Terzelfde uren kwamen er vingeren van eens mensenhand voort, die schreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand van het koninklijk paleis. En de koning zag het deel der hand die daar schreef. Toen veranderde zich de glans des konings en zijn gedachten verschrikten hem en de banden zijner lendenen werden los en zijn knieën stieten tegen elkander aan. Zodat de koning met kracht riep dat men de sterrenkijkers, de Galdeën en de waarzeggers inbrengen zou. En de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel: alle man die dit schrift lezen en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerster in dit koninkrijk zijn. Toen kwamen al de wijzen des konings in, maar zij konden dit schrift niet lezen, noch de koning deszelfs uitlegging bekendmaken. Toen verschrikte de koning Beltsasar zeer, en zijn glans werd aan hem veranderd, en zijn geweldigen werden verbaasd. Om deze woorden des konings en zijner geweldigen ging de koningin in het huis des maaltijds. De koningin sprak en zeide: o koning, leef in eeuwigheid. Laat u uw gedachten niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk in wien de geest der heilige goden is. Want in de dagen uw vaders is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is. En daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrenkijkers, der Galdeën en der waarzeggers, uw vader, o koning. Omdat een voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt en der aanwijzing van raadselen en van een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, die de koning de naam van Beltsasar gaf, laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniël voor de koning ingebracht en de koning antwoordde en zeide tot Daniël: zijt gij die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerden van Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest der goden in u is en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en deszelfs uitlegging mij bekend te maken. Maar zij kunnen de uitlegging deze woorden niet te kennen geven. Doch van u heb ik gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontbinden. Nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniël en zeide voor de koning: heb uw gaven voor uzelven en geef uw vereringen aan een ander. En ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekend maken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natieën en tongen voor hem die hij wilde. Die hij wilde doodde hij en die hij wilde behield hij in het leven. En dien hij wilde verhoogde hij en dien hij wilde vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd ter hovaardij, werd hij van de troon zijns koninkrijks afgestoten en men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen der mensen verstoten en zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt en zijn woning was bij de woudezelen. Men gaf hem gras te smaken, gelijk de ossen. En zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, totdat hij bekende dat God de Allerhoogste heerser is over de koninkrijken der mensen en over dezelfde stelt wien hij wil. En gij, Belsasar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels, en men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken, en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel der hand van hem gezonden, en dit schrift getekend geworden. Dit nu is het schrift dat daar getekend is. Menee, menee, tekel, ufarsin. En dit is de uitlegging deze woorden. Menee, God heeft uw koninkrijk geteld, en hij heeft het voleind. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is den Meden en de Persen gegeven. En toen beval Belsasar en zij bekleedden Daniel met purper, met een gouden keten om zijn hals. En zij riepen overluid van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. En in diezelfde nacht werd Belsasar der Chaldeeën koning gedood. Tot zover. Het is toch merkwaardig dat deze Belsasar, niet te verwarren met Daniel, die ook Belsasar heet. Hè? Je schrijft het volgens mij met één lettertje anders.
Het teken dan.
Ja.
Belsasar is een
Ja, precies. Ja. Maar deze koning Belsasar, dan lees je dat zo, dan wordt dat schrift uitgelegd. En in plaats dat hij dan maatregelen neemt, want het is geen positieve boodschap. Want het betekent het einde van zijn koninkrijk, deze hele profetie. En toch gaan ze overluid roepen over deze Daniel dat hij de derde heerser in het koninkrijk was. Maar goed, Belsasar werd die nacht gedood. Beetje merkwaardig.
Dus werd hij al snel de tweede.
Ja, precies. En hoe daarna gegaan is, weet ik niet. Want Daniel accepteerde het toch niet. Er staat hier wel dat het gebeurde. Maar of Daniel er zo blij mee was, denk het niet. Ik denk dat het wat in vers 29 genoemd wordt, dat Belsasar die bekleed wordt met purper en met een gouden keten. Denk niet dat hij er belang bij had. Want dat had hij immers al gezegd. In vers 17, hè? Heb uw gaven voor uzelven. Hou die cadeautjes zelf maar. En geef uw vereringen aan een ander. Mozes zei ook een keer zoiets. Mozes zei een keer, dat staat in de Hebreeënbrief. Toen hij opgevoed was aan het hof van Farao en de hoogste positie ontvangen had en hij kon koning over Egypte worden, zei Mozes ook: geef mijn portie maar aan Fikkie. Ik ga mijn broeren bezoeken. Ik ga mezelf vernederen. Daniel doet precies hetzelfde. Hij heeft de hoogste positie, als, zeker als Jood, die er maar was. Maar hij zegt: geef mijn portie maar aan Fikkie. Ik verneder mij. Ik geef wel de uitleg van dit schrift, maar ik hoef die vereringen niet en die aardse status hoef ik niet. Nou ja, en daarin vinden we natuurlijk al een uitbeelding van de Heer Jezus Christus zelf, die hier op aarde kwam en feitelijk de hoogste mens was op aarde, wat betreft afstamming betreft. En de rechten die hij had, heeft hij geen gebruik van gemaakt. Hij kwam niet om te heersen, maar hij kwam eerst om te dienen. Nou ja, die parallel vinden wij hier natuurlijk ook. Maar goed, waar zijn we hier? Nou, het jaartal wat erbij hoort is in ieder geval 538 voor Christus. En dat is van belang omdat het het laatste jaar, eigenlijk hier zelfs de laatste dag is officieel van het Babylonische Wereldrijk. Het Babylonische Wereldrijk, waar wij begonnen zijn in Daniël 1, dat was in 606 voor Christus, waarvan Nebukadnezar de koning was. Zijn we nu zo'n 70, 80 jaar verder. En we zijn eigenlijk op de laatste dag beland van het Babylonische Wereldrijk. Dit wereldrijk staat op het punt om overgenomen te worden door de Meden en de Perzen. Het gaat van het gouden hoofd naar de zilveren armen en borst. Uit Daniël hoofdstuk 2. Dat weten we nog, hè? Ja, dat weten we nog wel. Maar we zijn dus inderdaad op de laatste dag van van dat wereldrijk eigenlijk. In hoeverre je dat precies op de juiste dag af toe kan vermelden, is ook maar zeer de vraag. Want het blijkt zo te zijn dat de Meden en de Perzen op deze dag, aan het eind van deze dag, inderdaad Babel zijn binnengevallen. Maar dat het nog een paar maanden geduurd heeft voordat Babel compleet in handen was van de Meden en Perzen. Maar goed. In ieder geval in deze nacht werd koning Belsasar gedood. Deze koning Belsasar, die wordt hier koning Belsasar genoemd. Hij was een soort onderkoning. Want zijn vader, die heet Nabonides. Die was de eigenlijke koning van het wereldrijk. Vinden wij niet in de Bijbel, maar vinden wij gewoon in de geschiedenis terug. Daar is Belsasar, zijn vader is Nabonides. En die Nabonides, die begon te regeren ergens in 555. En na een jaar of 14 deed hij dat samen met zijn zoon Belsasar. En deze Nabonides zat geregeld in het buitenland en zo ook bij deze gelegenheid. Hier in dit hoofdstuk wordt Nebukadnezar steeds aangeduid, hè, als de vader van Belsasar. En daar heeft men direct al problemen. Zeg maar, ja, hoe kan dat nou? Nou, misschien wel dat het via familie was van Belsasar. Dat Belsasar zijn vader, die Nabonides, dat hij getrouwd was met een schoondochter van Nebukadnezar. Zodat het toch familie was.
Hier onthult die vrouw een stiekem geheim. Dat
heeft
Nebukadnezar met de moeder van
Belsasar. Ja. Of wij weten gewoon wat een vader is in de Bijbel en wij weten wat een zoon is in de Bijbel, dan hebben we helemaal geen problemen meer. Want dan weten wij dat een zoon een erfgenaam is. Degene die de bezittingen erft van de vader. En dat is dan per definitie zo. Als jij bezittingen erft van iemand, dan is degene van wie jij het erft automatisch jouw vader. En dan ben jij automatisch in dat geval de zoon. Nee, het is niks bijzonders. Het is niks bijzonders. Heeft in die zin niks met afstamming te maken, hoewel het natuurlijk normaal is dat de vader zijn bezittingen geeft aan zijn zoon. Maar als er bijvoorbeeld geen zoon is, in het geval van bijvoorbeeld van Abraham, als er bijvoorbeeld geen zoon is, dat was in het begin zo, toen zei Abraham, nou dan geef ik het wel aan deze knecht, aan Eliezer, of Eliazar, ik weet nooit, volgens mij heette die Eliezer. Geef ik mijn bezittingen wel aan Eliezer, dan is hij maar mijn zoon.
Waarom niet aan Ismaël?
Nee, die was het toen nog niet.
Die was die toen?
Nee, want zij waren beide onvruchtbaar.
Wie?
Toen nog.
Sarah en Abraham.
Ja, en toen?
Ja. Sarah.
Abraham was toch niet onvruchtbaar?
Ja, zeker.
En die had zoveel kinderen.
Ja, precies. Maar die kinderen zijn allemaal na Ismaël en Isaac geboren.
Echt zo?
Die zijn na Isaac nog geboren.
Oh, ik dacht dat een van de jongsten was.
En Sarah die heeft
kinderen. Heb ik altijd begrepen.
Nee, Abraham die heeft kinderen verwekt bij Hagar.
Ja, Ismaël.
Maar eerst kreeg hij de belofte en toen hij die belofte kreeg zei hij, ja maar Eliezer is mijn erfgenaam.
Ja.
En toen zei God, nee, er komt wel iemand anders. Maar toen geloofde Abraham dat niet, heeft hij Ismaël verwekt.
Ja, bij Hagar.
En toen kwam Isaac. En toen ging Sarah dood en toen heeft hij nog een derde vrouw gevonden, Keturah, en daar heeft hij er nog een stuk of zes bij.
Ja, verwerkt, ja.
Oké.
Okay. En ja. Dat is wel naast ons.
Staat het dan in de Bijbel?
Ja. Ja, dat staat er gewoon in al.
Maar dat weet ik niet.
Staat maar één of twee versen. Ja. Ja, Midian. Dat was ook een zoon van die Ketura. Midian van de Midianieten. Dat is ook gewoon eigenlijk familie hoor.
Dus ze waren beide onvruchtbaar? Zowel Abraham.
Nou, waarschijnlijk dus in het begin. Dat zit ik even te denken hoor. Abraham zal dan in het begin niet onvruchtbaar zijn geweest. Want die heeft natuurlijk bij Hagar. Ismaël verwekt. Maar later, toen waren ze alweer 10 jaar verder. Toen zei Abraham, ja, ik ben onvruchtbaar. We zijn al lang over tijd of zo. Wat zo zei hij dat ook?
Ja, het is de moeder.
De moeder in Sara is gestorven. Hmm. En ook bij Abraham werkte alles niet meer naar behoren.
Ja, kan ook een stof ook helemaal.
En toen kregen ze de belofte van Isaac.
Oké. Okay.
Ja. Maar goed.
Een vraag over de dag.
Ja, precies. Ja. Abraham dacht, als dit kan, dan kan er meer. Nee, dat weet ik niet. Maar een zoon in de Bijbel is een erfgenaam. Dat is het enige wat hier aan de hand is. Belshazzar staat in dezelfde positie als Nebukadnezar. En dus is Nebukadnezar de vader van Belshazzar. Er is helemaal niks moeilijks aan. Er is ook niks bijzonders aan. Dat gebeurt in de Bijbel constant. En deze Belshazzar, die maakte een grote maaltijd voor zijn 1000 geweldigen en hij dronk wijn voor die 1000. En wat hij daarna deed, is dat hij de gereedschappen, de vaten, voortbrengt die zijn vader, vers 2, hè, Nebukadnezar uit de tempel te Jeruzalem gehaald had. Want Nebukadnezar was degene die rond 600 voor Christus Jeruzalem verwoest heeft. Nou ja, eerst Jeruzalem veroverd heeft. En daarna alle pracht en praal van de tempel gejat heeft. Zo gaat dat, hè? Als er oorlog is, dan wordt er oorlogsbuit gemaakt. En dan gaan dat soort dingen gaan mee. Dat gebeurt in onze tijd, nou ja, onze tijd. Maar dan duikt er weer eens een keer een schilderij op of zo, die de nazi's dan gejat hebben of zo. En dat moet dan weer teruggegeven worden aan de Joodse familie. Nou, dat gebeurde hier dus ook. Maar het was wel gereedschap uit de tempel van Jeruzalem. Dus het waren eigenlijk heilige voorwerpen die nogal onheilig gebruikt werden hier. En men hing er nogal wat status aan, want het werd pas later op de avond werd het naar voren gebracht toen Belshazzar waarschijnlijk al een slokje te veel op had. En toen, want dan staat er, hij dronk wijn voor die 1000. En als Belshazzar de wijn geproefd had, zeide hij, haal de gouden en zilveren vaten. Haal die naar voren. Wijntje. Wat zeg je?
Dat is een oud wijntje.
Ja, nu wel.
Ja, toen ook. Dat was nog van zijn vader.
Nou, die wijn, dat weet ik niet.
Ja, Nebukadnezar had die.
Nee, de gouden en zilveren vaten, die had zijn vader Nebukadnezar uit de tempel gehaald.
Ja, en daar zat toch die wijn in?
Nee, hij had eerst al wijn gedronken.
Had hij al gehad.
In mijn vertaling staat gerei.
Okay.
Gerei, gereedschap, vaten. Potten en pannen. Potten en pannen, bestek en bekers, et cetera. En je moet je dit ongeveer voorstellen als dat zijn de schatten van een koninkrijk, hè? Die normaal gesproken achter slot en grendel liggen, die niemand ooit te zien krijgt, maar die alleen bij hele speciale gelegenheden naar voren worden gebracht. Noem maar iets als zo'n gouden koets wat wij dan hebben. Dat ding zie je het hele jaar niet. Alleen met Prinsjesdag wordt het ding een keer eruit gehaald. Nou ja. En,
Ze dronken eruit. Ik had nog niet ver.
Die zin. En in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn.
Ja.
Is daar nog wat over te zeggen? Want ik vind dat dan een bijzondere zin.
Ja, ja. Weet ik niet. Het schetst al in het plaatje wat mij betreft dat hij aan het hoofd stond van deze 1000 geweldigen, waarbij ik denk aan raadslieden en een beetje hetzelfde. Ik denk hetzelfde soort figuren als die wij eerder gezien hebben bij die dat oprichten van het beeld. Toen kwamen ook al die ministers en weet ik veel wat allemaal. Belshazzar staat er daarvan aan het hoofd. En verder, ja, weet ik dat niet. Het gaat er. Wat mij betreft, om wat ik eruit haal, is dat je de gelegenheid goed geschetst krijgt wat hier aan de hand is. Het is niet zomaar een gelegenheid. 1000 man in je paleis. En, Dit is een super speciale gelegenheid.
Het gaat 1000 ook niet voor veel, ja toch? Dus eigenlijk is het helemaal 1000.
Ja, dit kan ook nog, ja, want 1000 kan inderdaad staan voor. Niet zozeer voor veel, maar voor een eenheid. Een.
Massa.
Ja.
Een groep.
Een groep.
Wel een groep die samen.
Een groep die samen is, inderdaad, ja. Ja. Dus het hoeven niet eens 1000 te zijn. Of er precies 1000 waren, lijkt mij ook niet. Zo wordt het woord 1000 in de Bijbel inderdaad wel gebruikt.
Ik vind er ergens staan dat het veel, dat het voor veel staat. Waar was dat nou?
Weet ik niet. Nee. Het staat gewoon voor een bepaalde categorie wat allemaal bij elkaar hoort, wat eensgezind is, neus in dezelfde kant op. Nou, en dan worden dus die vaten naar voren gebracht. Maar ondertussen bleven zij wel afgodisch. Want er staat in vers 4, zij dronken de wijn en prezen de gouden en zilveren en koperen en ijzeren en de houten en de stenen goden. En later wordt daarvan gezegd in vers 23 dat dat goden zijn die niet zien en die niet horen en die ook niks weten. En die prijzen zij. Maar de God in wiens hand uw adem is, zegt Daniel, en bij wie al uw paden zijn, die heb gij niet verheerlijkt. En dat is waar het om gaat. Belsasar staat aan het hoofd van het wereldrijk in die dagen. Misbruikt ook nog de heilige voorwerpen en houdt geen rekening met de geschiedenis van zijn vader, Nebukadnezar, zijn voorganger, die bij gelegenheid deze god wel degelijk eerde. En dat deed Belsasar al niet meer. Belsasar had dat moeten leren, maar dat had hij niet geleerd. En dus wat gebeurt er bij deze gelegenheid? Er komt een wonder, er vindt een wonder plaats. Namelijk dat er vingers verschijnen vanaf vers 5. En die vingers die gaan schrijven op de wand. Deze zaal schijnen ze trouwens ook teruggevonden te hebben. Dit paleis. En waarbij ze ook die kalkstenen wanden gevonden hebben. Niet dat er nog wat op stond, maar men kan dat wel aanwijzen.
Met de vingers,
ja. Met de vingers, ja, ja, ja. Nee, men schijnt deze gewoon aan te wijzen dat ze deze feestzaal gevonden hebben. Dus als je dat leuk vindt, kan je dat eens een keer opzoeken. Nou ja, goed. Op Google, ja, tuurlijk. Waar anders, hè? De bibliotheek komt niemand meer. Ik ook niet, hoor. Maar ik vind vers 6 trouwens wel heel aardig. Het staat, toen veranderde zich de glans des konings en zijn gedachten verschrikten hem, zoals het altijd was. En dan staat er, en de banden zijner lendenen werden los.
Daar zakte dus een pootje.
Knikkende knietjes, hè?
Ja, dat is knikkende knietjes, staat erachter. Maar wat zijn de lendenen?
De heupen, toch?
De heupen.
De heupen,
ja.
Hij kreeg toch heupen.
Nou, hij moest gewoon zitten. Hij werd gewoon zwak in zijn ondergestel.
Ja.
Ik ga er even bezitten.
Ja.
Dat zou ik ook.
Het zou me niks verbazen als het gewoon betekent dat hij in zijn broek plaste.
Ah, ja. Ja, ja.
Want de lendenen, ja. Zijn vruchtbaarheid, heeft te maken met het geslachtsorgaan. En de banden zijn de lendenen werden los. Dan denk ik, ja. Maakt ook niet zoveel uit.
Het is wel
een. Dan zak me de broek vanaf, zeggen wij dan, hè? Ja.
Ja.
Nou ja, als iemand heel erg schrikt, dan zijn mensen die laten het dan lopen.
Ja, het zou best wel kunnen dat die banden. Dat
de banden zijn er lendenen, ja. Ja.
Ja, de spieren, de ja. Sluitspieren.
Ja,
dus. Precies. En zijn knieën stieten tegen elkander aan. Dan zie je het precies voor je wat er met deze meneer gebeurt. Precies, ja. Yeah. Want hij was de machtigste ter wereld, maar er gebeurt in één keer iets wat hij niet in zijn hand heeft. Zo is het trouwens altijd, hè. Ook al denk je de hele wereld in je hand te hebben, je bent toch niet de baas over je leven. En er gebeuren altijd dingen van buitenaf. En hier gebeuren de dingen van buitenaf die hem nogal verschrikten, waar hij ook geen vat op had en waar niemand in Babel vat op had. Want het bekende verhaal, hè. Iedereen wordt weer bijgehaald. En er wordt beloofd aan degene die het uit kan leggen dat hij met purper gekleed wordt, vers 7, en een gouden keten om zijn hals krijgt en dat hij de derde heerser in het koninkrijk zal zijn. Maar goed, daarna komt iedereen en niemand kan het uitleggen. Zoals elke keer weer. Er moet iemand van buitenaf komen. En daarin zit ook natuurlijk altijd het verhaal van de Heer Jezus, die niet van deze wereld is. Die zegt, ja, maar ik ben van boven, ik kom heel ergens anders vandaan. En die heeft wel de wijsheid en de waarheid om de verborgenheid te openbaren of om ware kennis te brengen. Een wijsheid die niet is van deze wereld, maar een wijsheid die van boven is. Zo is het altijd. Als je het in deze wereld zoekt, dan vind je het niet. Er moet iemand van buitenaf komen. En dat er trouwens staat, hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Dat betekent mijns inziens dat hij de derde heerser zal zijn na Nabonidus en Belsasar zelf. Want die Nabonidus, de vader van Belsasar, die was de eerste heerser in rangorde. Niet in volgorde, maar in rangorde. De tweede heerser was Belsasar zelf. En hij zou daarna gewoon weer iemand onder zich aanstellen. Als de belangrijkste man, ja. Het is niet zo van Nebukadnezar was de eerste, Belsasar is de tweede. En degene die dit uit gaat leggen, die wordt de derde heerser in dit rijk.
En daarmee de opvolger van...
Precies, dat wordt er niet bedoeld. Omdat het niet kan... Omdat het geschiedkundig niet kan. Omdat er inderdaad na Nebukadnezar eerst nog een andere koning geweest is die 2 jaren geheerst heeft. En daarna is er nog een koning geweest die 4 jaar geheerst heeft. En daarna kwam deze Nabonidus met daaronder Belsasar. Dus het lijkt mij erg vreemd als het...
Dat hij een soort onderkoning zou worden.
Ja, dat is het ook inderdaad. Die Nabonidus, de vader van Belsasar, die was de koning, maar op een gegeven moment samen met Belsasar, en Belsasar deelt hier mede.
Oh, dus Nabonidus is hier aan de macht, hè? Echter?
Ja, ja. Alleen die scheen ergens in het buitenland te verkeren, die ging wel vaker naar het buitenland. Ja. Nou, dan het bekende verhaal, hè?
Hoe heet je die man?
Nabonidus. Nabonidus. D-E-S, denk ik.
Kun je even daar zien dat ik een U schrijf?
Nee, ik zit in mijn eigen aantekeningen te kijken. En ik heb hier met een U staan en hier heb ik hem met een E staan. Ja, ik zei ook een U.
Maar het is...
Ik denk dat het met een E is. Ik heb hier nog vaker staan. Ja, ik heb hier ook met een E. Nou ja, goed. Nou, en dan wordt Daniël erbij gehaald door de koningin. Waarschijnlijk niet een van zijn vrouwen. Waarschijnlijk gaat het hier over zijn moeder. Want deze koningin, die was ook niet bij deze bijeenkomst aanwezig, staat er. Hè? Even kijken hoor. Vers 10, er staat, om deze woorden des konings en zijner geweldigen ging de koningin in het huis des maaltijds. Zij was daar dus eerst niet. Ze kreeg wel mee wat er gebeurde. Maar ze kwam later in. En van zijn vrouwen en bijwijven staat erbij dat die bij het feest al aanwezig waren. En deze koningin, die waarschijnlijk, meen ik... Ik pin me er niet op vast, maar ik meen dat deze inderdaad aangewezen wordt als een schoondochter van Nebukadnezar. Die kans is ook natuurlijk vrij groot, want deze schoondochter van Nebukadnezar, die begint ook dat verhaal te vertellen over Nebukadnezar. Van ja, Belsasar, hoor eens, die Daniël, die is alweer lang in de vergetelheid geraakt. Maar in hem is het licht en het verstand en de wijsheid. En daarom was hij in het verleden ook aangesteld tot een overste over die koningen, et cetera. Of die tovenaars en sterrenkijkers en weet ik veel wat het allemaal waren. Want hij had een voortreffelijke geest en wetenschap, et cetera, et cetera. om knopen te ontbinden. Staat er, hè? Om knopen te ontbinden.
Dat was zeeman.
Ja, en dan weet je waar het over gaat. Gewoon ingewikkelde
materie. Puzzels, mysteries.
Ingewikkelde materie op kunnen lossen. En toen werd Daniel voor de koning ingebracht. En dan wordt het hem nagevraagd door Belshazzar vanaf vers 13. Zijt gij die Daniel? Wordt het vragende wijs nog weer gesteld.
Terwijl ze hem al gevonden hebben.
Ja. Hij is inderdaad die Daniel. Die voortreffelijke wijsheid bezit. Maar die daar verder niks mee doet eigenlijk, hè. Dat houdt hij voor zichzelf. Dat is allemaal in het verborgene geschiet dat allemaal. Zijn studie zie je niks van. Hoe hij die dingen allemaal weet, lezen wij niks van. We lezen alleen dat het zo is. En dat hij bij gelegenheid even aan de oppervlakte komt bij de koning. Het verhaal doet en daarna is hij weer weg voor 20, 30, 40 jaar. Want dan wordt er gewoon allemaal overgeslagen. En wat weten wij verder uit het leven van Daniel? Niet zoveel. Alleen op basis van het Bijbelboek Daniel. Maar er staat niks in over Daniel's persoonlijke leven. En dat geeft mij de indruk inderdaad van die Daniel die te midden van een heidense wereld leefde. Een goddeloze wereld op het allerhoogste niveau. Maar die daar wel bij gelegenheid een duit in het zakje doet. Maar dan ook zegt, ja, kijk, dit is de waarheid, dit is zoals het in elkaar steekt. Maar dat betekent niet dat ik de macht over wil nemen. Dat betekent niet dat ik iets met die politiek te maken wil hebben. Daar heb ik niks mee te maken, dit is de waarheid. Daar kunnen we ook niks aan afdoen, kunnen we niks aan toedoen. That's it, zo is het. Maar ik blijf er buiten staan, ik blijf ernaast staan. En dat is eigenlijk ook de rol van de Heer Jezus. Zeker in zijn eerste komst. In vernedering namelijk. In zijn wederkomst ligt het heel anders. Maar in zijn eerste komst is dat hetzelfde. Ik ben gekomen om getuigenis der waarheid te geven. En wat wilde hij verder in de wereld? Niks. Wat wou hij tot stand brengen? Niks. Alleen, de Heer Jezus zei letterlijk toen hij voor Pilatus stond. Hierom ben ik in de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven. En hij kwam om te getuigen van Gods woord. En dat is wat Daniel ook doet, meer doet hij niet. Daniel zien we aan de ene kant niet als de verworpene, als degene die moest lijden, omdat hij steeds een hoge positie ontving. Maar aan de andere kant zien wij hem wel als de lijdende, als we bijvoorbeeld in hoofdstuk 6 aankomen. Daar gaat Daniel niet meedoen met het gebod wat hem opgelegd wordt. En doordat Daniel gewoon zijn eigen gang blijft gaan, wordt Daniel in de leeuwenkuil gegooid. Nou, dat is wel degelijk een vernederde positie. Dus ik hoop dat je die parallel ook herkent. Het mooie is dan ook nog weer dat Daniel betekent, mijn rechter is God. Zo van, ja, ik hoef niet door jullie geoordeeld te worden. Hè? Als hij zegt van, heb uw gaven voor uzelf en hou die cadeautjes. Maar ik hoef geen eer van mensen. Want wie mij oordeelt, is de Heere. Dat zegt Paulus. Ik oordeel mezelf niet, maar wie mij oordeelt, is de Heere. Zo stond Daniel er ook in. Afgezonderd. Eenzaam, wellicht. Geen macht in deze wereld, maar wel de waarheid en de wijsheid in pacht. En zo ervaar ik het persoonlijk ook wel eens in die zin dat je naar de situatie kijkt, dat je precies weet wat er mis is, dat je het allemaal met de vinger aan kan wijzen. Ik bedoel in de wereld, in de politiek of weet ik veel wat, maar je kan er niks aan doen, je kan hooguit zeggen dat het zo is. Maar met als doel om het te veranderen, kan je rustig vergeten. Ik noem maar iets, als je het nou over de economie hebt, nou, dan is dan kan je daar, weet ik, kan je heel uitgebreid over praten. Je kan ook gewoon vaststellen, onze economie is gebaseerd op rente en rente deugt niet. Dus het hele systeem deugt voor geen meter. Nou, dan weet je dat. Maar daar kan je niks mee, hoor. Daar kan je niks mee. Daar kan je alleen mededelen en daarna houdt het op. Want je hebt er helemaal geen macht in. En dit is ook niet onze roeping om daar iets mee te gaan doen of zo. Dat is zoals het is. Wij weten dat. Oké, nou weten wij dat. Maar Moeten we daar wat mee? Nee, wat we ermee moeten is dat wij snappen dat deze wereld onrechtvaardig is en dat het ook zo blijft. Dan doen we nog eens zoiets. Überhaupt al het hele feit dat wij begrijpen dat deze wereld geregeerd wordt door de tegenstander, door de duivel zelf, geeft ons al... Nou ja, en dat wij begrijpen dat deze wereld geleid wordt door de duivel en dat de toekomende eeuw, de wederkomst van Christus, of hoe je het maar noemt, dat dan pas Christus zijn regering aan gaat vangen. Als dat nou zo is, dan weten wij dat. Dan hoeven wij dus in deze wereld ook niet zo nodig Christus op die troon te krijgen, want Christus zit niet op die troon. En dat weten wij. En dus zeggen wij, de deugd van alles en nog wat in de wereld deugt niet, maar we doen er niks aan. We weten het, we snappen het, we zien precies hoe het in elkaar steekt, maar veranderen doen we het niet. En die verandering komt pas in de toekomst.
Kleine schaal misschien individueel, nou, maar globaal misschien niet.
Ik heb het nu ook over globaal, hoor.
Dat men nog altijd gelooft dat deze wereld ooit goed zal worden, weet je wel. En dat men daar ontzettend hard aan werkt om altijd maar van alles te proberen. Ja. Terwijl je gewoon weet van, die wereld die wordt alleen maar slechter.
Ja, want die goede...
Gewoon niet beter, wat je ook.
Als wij dat dan onder de categorie goede werken verstaan, hè, stel je voor dat we dat even bij gelegenheid doen dan nu. Hè, dat zijn goede werken, dat je iets positiefs bijdraagt in de wereld. Dan is dat ook op zich helemaal niks mis mee. Als je maar beseft dat het niet als doel heeft om de wereld te veranderen, maar gewoon omdat je barst van de liefde, zeg maar. En daardoor doe je liefdadigheid. Dat is toch fantastisch, dat is mooi. Maar denk nou niet dat jij iets, een probleem kan oplossen of zo. En als het je toch lukt, dan prijs je de Heer ervoor. Als je op kleinschalig niveau iets kan oplossen. Maar ja, denk nou niet dat je mondiaal, dat is wel erg hoog gegrepen, maar nationaal iets in naam van de Heer zou kunnen doen of betekenen op politiek niveau. Want dat leert de Bijbel gewoon niet. En die positie heeft Daniel ook. Hij heeft de waarheid, de wijsheid, de kennis. Die deelt hij mede. Maar voor de rest zegt hij, nou, je cadeautjes hoef je me er niet voor te geven, hoor.
Wat jij noemde van dat deze wereld op het moment andere machthebbers hebben dan God. De hoofdste van deze wereld, zou ik maar zeggen. En als je dat dan tegenover het einde van vers 21 zet, hoe rijm je dat?
Ja. Omdat daar staat... dat destijds Nebukadnezar weer het inzicht kreeg dat God, einde van vers 21, de allerhoogste heerser is over de koninkrijken der mensen en over dezelfde stelt wien hij wil. Want dan leg ik daar even... is Matthäus hoofdstuk 4 of Lucas hoofdstuk 4? In de verzoeking in de woestijn. Wat staat daar?
Ja, dat alles al van hem is en hij geeft aan wie het wil hebben.
Over de Satan.
Die biedt de koning kijken.
Ja,
die biedt de koning.
Het is al van hem.
Het is voor mij. Ja.
En ik kan vondjes van. Als ik het wil hebben, kan ik hem alleen maar vragen. Dan krijg ik
het. Is het ene het praktische, zal ik maar zeggen, van dit is het andere de rechthebbende?
Kijk, God zelf staat daar natuurlijk altijd boven. Want wat je daar ook van kan begrijpen, God is van eeuwigheid en de duivel blijft een schepsel. Dus daar zit al een rangorde in. Dus de Heer staat in die zin overal al boven. Het is die situatie zoals het in Job geschetst wordt, hè? Toch? Waarbij de Heer zit, kijkt over de wereld en waarbij de Satan... bij de zonen gods wordt Satan genoemd. Die komt bij de Heer en zegt van... Oh, ik heb Job gezien. En het lijkt wel een beste vent. Maar wacht maar tot hij in verzoeking komt. En dan zegt de Heer... Nou, je mag alles met Job doen. Behalve dit. Je mag zijn leven niet afpakken. Je moet hem wel laten leven. Dus onder de heerschappij van God zelf... krijgt de Satan bepaalde heerschappij. En die... krijgt hij in die zin van de Heer, of de Heer geeft hem die ruimte? Dat is enerzijds zoals ik dat bezie. En aan de andere kant is het niet zo, dat leert de Bijbel mijns inziens niet, dat de Heer gewoon kan zeggen tegen de duivel, nou is het klaar, nou wil ik die heerschappij, punt. Zo is het niet, want wat ik uit de Bijbel leer, is dat wel degelijk officieel de duivel officiële rechthebber is over deze aarde.
Altijd al? Of?
Nou, nee, niet altijd al. En om daar dan verder niet op in te gaan, geloof ik dat hij wel degelijk nu de rechthebber is over deze aarde. En dat God zelf, als hij wil, tuurlijk kan hij zeggen, nou Satan, ik mik jou eruit en ik neem die schepping weer over. Maar God geeft in zijn woord aan dat hij het niet zo doet. Hij doet het namelijk op juridische wijze. Via de Heer Jezus Christus doet hij dat.
Ja, hij zet hem gewoon buitenspel.
Precies. Hij zet, de Heer zet de duivel buitenspel, inderdaad. Hoe moet je dat uitleggen?
Maar hij kan toch ook moeilijk nu zeggen in één keer van, ik gooi het roer om en ik ga, dan zou het hele Bijbel in één keer bekomen.
Precies. Het is namelijk allemaal wel volgens...
Volgens strategie.
Volgens strategie en volgens plan.
Maar wat moet er juridisch nog gebeuren om de duivel dan zijn macht
te... Nou, nu niks meer.
Nee.
Nu niks meer. Omdat wij leven na de opstanding van Christus. Maar als je de situatie... Kijk, de Bijbel zegt bijvoorbeeld...
Ja, omdat jij zegt van hij is nu nog rechthebbende over deze erfenis. Juridisch.
Ja. En dat klopt dan. Als je dat zo beschouwt, inderdaad. Als ik dat zo gezegd, dan klopt dat niet. Want juridisch is de Heer Jezus Christus rechthebber over deze wereld. Alleen, hij maakt van het recht nog geen gebruik. Ja. Maar voor de dood en opstanding van Christus was de duivel wel degelijk rechthebbende over deze schepping. De duivel wordt beschouwd als degene van wie de zonde komt, als degene van wie de dood komt. De duivel staat in de Hebreeën 2, degene die het geweld des doods had, nu inmiddels niet meer. Maar hij is degene die het geweld des doods had, eigenlijk zijn sterkste wapen. En die dood, die is overwonnen door de Heer Jezus Christus. En daarmee is de duivel juridisch buitenspel gezet. In die zin dat de duivel zijn belangrijkste macht gebruikt heeft. Die heeft zijn grootste troef ingezet. Dat is namelijk de dood. Is ook van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. Maar toen de Heer Jezus opstond uit de dood. Ja, toen lag de dood al achter hem. En had de duivel dus geen zeggenschap meer over de Heer Jezus. Ja, precies. Ja, je legt je hoogste kaart op tafel en als er iemand anders met een hogere kaart er overheen komt, ja, dan houdt het dus op.
Dan komt er nog een boer.
Wat zeg je?
Komt er nog een boer?
Komt er nog een boer, ja.
Nee,
een
timmerman. Komt er nog timmerman?
Ja. Maar dat is zo ongeveer zoals de Bijbel het voorstelt. Het zijn toch dingen die wij niet kunnen doorgronden, denk ik. Maar als je dan enige beschrijving krijgt, zijn dit ongeveer de beschrijvingen die de Bijbel geeft van die situatie. En waardoor dat allemaal zo gekomen is, dat heeft te maken met het verhaal van de restitutieleer, zoals we dat dan noemen. Het feit dat deze schepping waarin wij leven eigenlijk een herschepping was, omdat die oude wereld die toen was, dat die ooit een keer geoordeeld is door God, omdat daarin iets misgegaan is. Waarna de Heer uit een geoordeelde wereld, die in de hand van de tegenstander lag, daaruit heeft hij toch iets naar voren gebracht, wat nog steeds onder de macht van de duivel was. En daarin heeft de Heer zijn zaad geplant. Dat zag niemand, de duivel had het niet door, om het zo te zeggen. En de Heer deed zijn werk. Hier een profetie, daar bepaalde dingen waar de Heer ingrijpt, wat hij doet en vastlegt, et cetera. En de duivel heeft niet doorgehad hoe dat in zijn werk ging. En het is een soort paard van Troje wat God toegepast heeft, zeg maar.
Ja. Ik zit ook naar een bepaalde analogie.
Ja.
Maar hij heeft het als het ware onder en vandaan getrokken.
Ja.
En dan wat je zegt, helemaal puur op juridische wijze.
Ja, ja, ja.
Want hij kan ook zeggen, nou, weg ermee, opnieuw naar de tekentafel. Maar hij heeft het er gewoon een soort van nieuw fundament eronder gezet, terwijl het oude nog stond.
Ja, precies. En dan stelt iemand de vraag van, kon dat dan niet allemaal makkelijker en zo? Ja, dat kon allemaal wel. Tuurlijk kon dat wel, maar het is nou eenmaal zo. Daar kunnen wij ook niks aan doen. En als je dan de vraag stelt, maar waarom is het dan zo? En waarom moet het allemaal zo lang duren, et cetera? Dan is dat om het feit dat God zelf eer haalt uit deze schepping die in de macht van de tegenstander ligt. En dat God, zeg maar over een geschiedenis van 7000 jaar, om het zomaar even wat aan te houden dan. Dat God kan zeggen, kijk, die geschiedenis die heeft deugde allemaal niks van. Het was allemaal in handen van de Satan, maar ik heb hier heb ik wat gedaan. En daar is dit uit voortgekomen en dat heeft ervoor gezorgd dat die schepping zelf vernietigd is geworden. Einde van de oude schepping. Maar er is wel een nieuwe schepping uit die oude voortgekomen. En die oude heeft gefunctioneerd als
voedingsbodem
voor die nieuwe.
Maar dan ben je inderdaad...
En dan ben je een grote kunstenaar, zeg maar.
Nou, precies. Dan ben je echt God. Ja,
dat bedoel ik. Vanuit... Ja.
God in vrouwen.
Ja, maar dat bewijs wel zijn dat uit de grootste ellende...
Ja.
Weet God dus
ja.
iets nieuws voor te brengen. Ja, dat is...
Ja. En als je dan ook nog bedenkt dat in die schepping dat hele principe ook nog vast ligt, zeg maar. In alles, in de natuur om je heen. Heeft allemaal te maken met dood en opstanding. Gaat iets dood, maar er komt toch iets nieuws uit voort. Ja, dan is het onvoorstelbaar dat je zoiets kan maken. En zoiets kan uitvoeren. Ja, dan gaat onze pet te boven, zeg maar. Maar dat is wel ongeveer zoals de Bijbel het ons voorstelt. Maar goed, dat was de aanleiding inderdaad van het feit dat God de Allerhoogste is, einde van vers 21, en heerser over de koninkrijken der mensen en over dezelfde stelt wie hij wil. Ja, en dan even op andere schaal, God zelf gaf ook het koningschap aan Nebukadnezar en zei tegen Nebukadnezar, hier jongen, je bent koning over Babel, Babylonisch Rijk, et cetera, alles wat eronder viel, maar het was Nebukadnezar zijn eigen verantwoordelijkheid wat hij ermee deed. En dat Nebukadnezar daar de mis mee inging, die kan je niet aan God toeschrijven, want die zegt, nee, ik heb Nebukadnezar daartoe aangesteld. Dat hij er een zootje van maakt, kan ik niks aan doen.
Ja, dat is even heel vervelend. Ik heb even... Maar God heeft toch ook pas na de kruisiging van Jezus Christus, heeft hij toch ook pas zich de handen afgetrokken van deze wereld. Dat was toch ook nog niet in het Oude Testament zo?
Ja, het is maar hoe het zit. Ja, dat kan
ik.
Ja. Zo
heb ik dat begrepen.
Ja. Maar hoeveel. Hoeveel
pas.
Oh, ja, nee, okay, goed.
Satan toen pas echt eigenlijk het overgenomen heeft.
Ja, maar hoeveel deed de Heer in het Oude Testament nou? Hoeveel deed hij? Niet zoveel hoor.
Het hele Oude Testament vol.
Ja, maar hoeveel was dat? Hoeveel greep hij in de wereldgeschiedenis? God zelf? Niet zoveel hoor.
Nou ja,
nou vind ik het
lijkt me nu.
Dat klopt.
Ja,
dat klopt.
Hoeveel tijd ertussen zit elke keer.
Precies. Dat is niet zoveel hoor. Een keer met die vloed van Noach was natuurlijk wereldomvattend. Maar
hoeveel duizend jaar was het?
4000.
Nou ja, in de 4000 jaar na Christus gaat hij ongeveer net zoveel.
Ja, precies.
Maar ja, ik bedoel, maar er was toch wel een veel meer... dichter contact met God als dat...
Klopt, en in die zin heeft de Heer ook zijn handen afgetrokken van deze wereld. Hij heeft gezegd, deze wereld is al dood, in de zonden en misdaden is verdoemd. Kom eruit en meld je bij mij. Maar goed, maar we gaan eerst even pauzeren. Ik weet niet precies waar we gebleven waren hoor, want we fietsen een beetje, we freewheelen er een beetje doorheen. Ik wil toch nog even de aandacht richten op vers 20 en 21, heb ik vorige keer ook gedaan... waarbij Daniel in herinnering brengt aan Belsasar dat Nebukadnezar, zijn voorganger, dat was de eerste koning namelijk van Babel, dat hij in vers 19 al staat, in vers 18 eigenlijk al, dat de hoogste God aan uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven heeft. En dat hij het hoofd was van de gehele mensheid eigenlijk. dat hij de verantwoordelijkheid had over allerlei volken, naties en tongen. Maar, vers 20, dat hij zijn hart verhief. En dat verwijst terug naar de gelegenheid in hoofdstuk 4... waarbij Nebukadnezar inderdaad zijn hart verhief en zei: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Een huis des koninkrijks door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid. En dat was te hoogmoedig van Nebukadnezar. Nebukadnezar had moeten zeggen: ik ben dankbaar dat ik koning mag zijn van Babel. Dat ik jullie mag dienen als mijn volk. Dat ik dat... En zo waarlijk helpen mij God almachtig, had hij moeten zeggen. Maar dat zei hij niet. Hij zei: nee, ik heb dat allemaal gedaan. Ik heb het tot stand gebracht. Hij had niet door dat het genade was. Dat hij in die positie gesteld was. En dan wordt er in vers 21 expliciet verwezen naar het vorige hoofdstuk. Staat er in mijn Bijbel ook onder. En dan wordt gezegd tegen Belsasar door Daniel, vers 22. Gij Belsasar, gij hebt uw hart niet vernederd. Alhoewel gij dit alles wel geweten hebt, maar gij hebt u ook verheven tegen de Heer des hemels. Want, wat heeft hij gedaan? Hij heeft de vaten, het gereedschap, dat is van alles en nog wat. Hè? Dat is van bestek tot de bordjes, tot de kannetjes en de drinkbekers. De vaten van zijn huis, het was niet zomaar van goud en zilver, het waren heilige voorwerpen. En die heeft hij dus misbruikt. Want men at en dronk van het heilige gereedschap, maar ondertussen diende men goden van zilver en goud en koper en ijzer en hout en steen. En daarom, vers 24, is dat deel van een hand, die vingeren, van hem gezonden door de Heer zelf en is dit schrift getekend geworden. Menee, menee, tekel, ufarsin. En de oppervlakkige uitleg is, die er ook gewoon achter staat, dat menee betekent tellen. God heeft uw koninkrijk geteld en hij heeft het voleind. Belsasar, het houdt hier op. Uw koninkrijk loopt ten einde. Tekel betekent wegen. Gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht bevonden. Een uitdrukking die wij nog steeds gebruiken. En dat betekent ook dat je niet goed genoeg bent. Je wordt uit je functie gezet. Je hebt er een tijdje mogen proberen. Je bent gewogen. Dat betekent dat je het wel een tijdje hebt mogen proberen. Maar op een gegeven moment houdt het op. Gij zijt te licht bevonden. En peres betekent verdelen. En daarvan is de uitleg: uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Persen gegeven. En het verdelen schijnt dan ook betrekking te hebben op het feit dat het aan Meden en Persen gegeven is. Dat het eerst één koninkrijk was, maar later verdeeld wordt onder twee volkeren.
Hoe zat het ook weer met die Ufarsin en die Peres?
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde woord. Ja, dat weet ik niet eens precies. Heb ik dat hier nog even staan?
Ja,
die
staat
uit.
Het is heel anders dan
dat. Ja, nee, maar dat als je alleen, ja, als je alleen even de medeklinkers gaat gaat houden, dan krijg je bij ufarsin gewoon een P of een PH of een F.
F en een P is.
En een F en een P is ook weer hetzelfde.
Het begint eerst met de vouw, dat is gewoon zo'n koppelteken.
Ja, maar dat is een klinker. Ja, dat is. Ja. In het Hebreeuws is het zelfs een P of een F.
Ja, dus de ene keer heeft hier andere letter, de P van gemaakt en de andere keer de F.
Nou, het zijn ook gewoon dezelfde letters in beide woorden, ja. Maar dan nog, wat voor letter er ook staat, is ook wel leuk om te zeggen, dat maakt soms nog niet eens zoveel uit. En dan bedoel ik het zo te zeggen. Soms kan er een andere letter staan, maar daarom verandert het woord niet. Als het de ene keer iets met een P geschreven wordt en de andere keer wordt er iets met een F geschreven, blijft hetzelfde woord. Of je nou mensen zegt of menschen, dan zit er in het ene woord een G bij in, of een CH. En een CH, daarvan hebben wij geleerd dat je eruit moet spreken als een G. Maar hij kan ook gewoon weer weggelaten worden. Taal is niet altijd zo strak. Het feit dat je het op papier zet en dat je het dus uitschrijft, is eigenlijk het minst belangrijke van taal. Waarom gebruik je dat, op papier zetten? Dat doe je alleen om het door te geven. Maar de mooiste manier om taal door te geven, om woord door te geven, is door het te spreken. En opschrijven is altijd een hindernis. Geeft altijd minder goed de boodschap weer dan het overbrengen in spraak. Er kan op allerlei wijze verwarring ontstaan nadat iets op papier is geschreven. Iemand weet niet welke gevoelswaarde erachter zit. Nou, wat nog meer. Iemand herkent bepaalde stijlfiguren misschien niet. Je hebt geen hoor en wederhoor. Je kan niet om uitleg vragen als iets op papier staat. En dus die strakke lettertjes op papier, die zijn niet altijd zo heel belangrijk.
Maar dat vind ik met vertalen dus nog sterker.
Want?
Dan neem je de betekenis die het in het oude taal heeft, neem je gedeeltelijk weg en je zet er een nieuwe betekenis voor in de plaats. Want hier dat peres betekent verdelen, maar het zijn dezelfde letters als persen.
Ja.
Persen aan wie het koninkrijk.
Ja, ja, ja. Dat is ook nog weer hetzelfde woord inderdaad, ja.
En daarmee haal je dus al een deel van de betekenis weg.
Ja, ja.
En dat is dus nog meer bovenop de
kruis. Als je het inderdaad gaat vertalen, dan wordt het inderdaad nog beroerder. Net als wat ik vorige keer aangegeven heb. Wij zien niet zomaar dat dat deze uitdrukkingen, dat gewichten zijn. En dat het te maken heeft met dat er ook bepaalde getallen aan verbonden zijn. Een mina, een menee, dat van mina komt, dat is ook gewoon hetzelfde woord. En dat het een gewichtsaanduiding is, dat zien wij niet. Dat komt omdat wij geen Hebreeuws of Aramees kennen. Als we in die taal opgevoed waren, hadden we dat heel makkelijk herkend. Maar dat weten we niet en daarom hebben we daar uitleg over nodig. Maar goed, dat is even de aanleiding van taal. Daar heb je van die rare dingen in, hè. In het Engels ook, dat verbaasde ik mij. Ja, ik heb weer Engels op school, hè. Dus dat verbaas ik mij. Dan gaat het weer over zoveel woorden in het Engels waarbij je een GH schrijft, maar waar je hem niet uitspreekt. Makkelijk, een leuk voorbeeld.
Die H bedoel je, of
de GH? Die GH, het woord eet, betekent acht. Als je het nou gewoon even fonetisch, eet, dat is alleen de E-klank. E-klank en de T, eet. Maar je schrijft E-I-G-H-T. Maar weet je waar die G-H vandaan komt? Komt officieel eigenlijk uit Hebreeuws. Wat is het? Is het Grieks of Latijn? Voor acht.
Octo
is het Grieks of Latijns? Moet jij weten, Maria, hè? Daar ben jij van. Daar ben jij van, toch?
Ja.
Nou ja, whatever. Een van die twee. Denk een octopus. Dan heb je een O, een K of een C-klank en een T. Heb je die K-klank er nog in? En wat dacht je van het Hebreeuws? Het Hebreeuwse woord geet, dat is een 8. Heb je ook een G-klank en een T. Geet. In het Engels,
eet.
Die zit er niet meer. Eet. En de klank komt omdat een G-klank nou eenmaal heel hard kan zijn. En een G-klank kan helemaal uit de keel komen. Een G kan een K worden. Maar een G kan ook zo zacht zijn dat je het niet meer hoort. In Limburg spreken ze die bijna niet uit. En in sommige talen wordt het helemaal weggelaten. Eet, die Engelsen die praten toch ook alsof ze een hete aardappel in de mond hebben. Dat is toch verhaal of niet? Dat moet je zo uitspreken, toch?
Een appelrennetje,
ja. Ja, hete aardappel toch of niet? Dacht ik, hete aardappel.
Hete
aardappel heeft een student. Dacht ik dat het voor de Engelsen gezegd werd. Ja, toch? Dacht ik. Maar dan verdwijnt het. Maar je schrijft het wel. En nu weet je waarom. Omdat het eigenlijk uit een andere taal komt, maar taal op papier blijft dan nog wel gelijk. Je schrijft dus steeds dezelfde letters. Alleen in uitspraak verandert het soms.
Ja, het heet aardappel is inderdaad een woord niet afmaken.
Ja.
Het is een heet aardappel in je keel.
Ja.
Het is niet alleen heet aardappel, want als je iets in mond hebt, kun je woorden niet afmaken.
Nee, nee. Maar zo werkt dat in taal. Het heeft altijd te maken met waar woorden vandaan komen en ergens opnieuw geïntroduceerd worden. En dan neem je altijd iets van het oude mee. Dat blijft allemaal op papier, blijft dat gelijk, maar de uitspraak verandert helemaal.
Ja, het is. Orde is orde. Heb je me begrepen?
Orde is orde?
Ja, maar dan zeggen ze. Orde.
Orde. Is ja. Orde. Heb je. Ja, ja.
Nee.
Ja, oh. Nee, dus, ja, maar zo ook ja, Urks.
Urk ook.
Jezus.
Ja, en God schiep de emel in de haarden.
Ja, in de school en school.
Wat zeg je?
School of schoe.
Schoe?
Dat is die CH, die G.
Ja.
School of schoe?
Ja, school of schoe.
En een schoe?
Ja.
En wat is...
School zeggen ze wel.
Schoen, ja.
School.
School, dan wordt het weer een K-klank. Nou, et cetera. Ja, ja, ja. Ja.
Ja.
Ja. Dat is leuk aan taal. Ik vind het heel mooi.
Ja, steeds.
Taal heeft eigenlijk maar... Het is wel leuk om te onthouden. Taal heeft eigenlijk maar 7 medeklinkers. Eigenlijk maar 7. Worden ze onderverdeeld in, ik weet ze niet allemaal, ik noem er een paar keelklanken. De G, de K, de H, de CH, valt allemaal in die categorie. Je hebt neusklanken, de N en de M worden ook altijd verwisseld. Heb je nog de tong, de teeth letters.
Ja, je hebt
de T.
Lipletters.
Hè? Lipletters heb je nog, de T en de S. Of de TH, maar dat zeggen wij soms ook een S. Valt allemaal in diezelfde categorie. En dan heb je ook nog lipletters. Dat zijn de B, de P. En nog zo wat. Nou, en dat zijn allemaal variaties.
Ik heb het gisteren, zag ik toevallig hier, zie ik kan, een heel showhost van Engeland. En die kan de R niet goed uitspreken, maar ik had een geintje van. Maar het grappige is dat. Normaal doe je R met je tong tegen je gehemelte boven.
Ja.
Er zijn ook mensen die doen het bij hun tanden. Of op een andere manier. En als je dat hebt, dan heb je dus aanleg, zullen we zeggen, om dan die, in plaats van rabbit, zeg maar rabbit.
Ja, je kan er zo'n W van maken. Of een L, zoals de Chinezen doen. Ja. Nou goed, allemaal een heel ingewikkeld verhaal. Maar dat is wel interessant, ook in verband met de Bijbel soms wel. Dat geeft net weer een iets diepere laag.
Ja.
Maar goed, dit vergeten we even weer. Nou, vergeten we niet, maar dit laten we even weer achter ons. Ik heb even een dictionary meegenomen, omdat ik daar toch even iets uit wil voorlezen. Had ik vorige keer eigenlijk een beetje beloofd, hè? Moet ik even de goede bladzijde opzoeken. Heb ik hierbij staan. Daar staat namelijk een commentaar, een uitleg over deze uitdrukking. En daar staat... over de uitdrukking meneer tekel ufarsin staat hier: most scholars think that the original text had only one meneer. Dat er maar 1 keer meneer zou staan. Daar ben ik het niet mee eens. Maar het volgende wat er staat vind ik wel interessant. Daar staat namelijk: and that the reference is to 3 weights or monetary units. The mina, the shekel, waar nog bij staat dat is 1/50ste van een mina. We hebben vorige keer over gehad of het 1/50ste of 1/60ste was. Hier staat keurig 1/50ste. And the half mina. Dat is ufarsin. Verdelen. Een halve mina. Dat zijn gewichtsaanduidingen. En dat wordt dus ook gewoon door een dictionary wordt het gewoon bevestigd. En verderop ga ik nu niet meer opzoeken. Ik noem het gewoon even. Daar wordt inderdaad gesproken over het verschil in stelsels, dat je een stelsel had die per 50 telt, maar je hebt ook een stelsel wat telt per 60. En het officiële Israëlitische stelsel, wordt er in de dictionary gezegd, is het stelsel wat telt per 50. In de zin van dat 1 mina gelijk is aan 50 sikkels. En niet aan 60. Dat komt in de Bijbel namelijk ook voor. Nou, En Mina, dat is...
We
hebben vorige keer over gehad.
Maar toen was ik er
niet. Daar was je er niet. En Mina... Nee, een Mina is een gewichtsaanduiding zoals wij kennen, een kilo.
1000 gera heb ik hier staan.
Precies, dat is 1000 gera. Je hebt... Ja?
Daar kom je straks op.
Er wordt gesproken over een Mina... En als je dan toch wat op wilt schrijven, schrijf dan dit op. 1 mina is 20 sikkel. Sikkels? Sorry. Ik moet het wel goed zeggen. 50. Sorry, 50 sikkel. 1 mina is 50 sikkels. Klopt, hè? Ja, klopt. En 1 sikkel... is 20 gera.
Dus 1 mina is dan 200. Nee.
20 keer 50 is 1000.
Ja.
1000 gera. Dus dan krijg je een mina is 1000 gera. Kleinste eenheid die er is. Nog een mina is weer 1000 gera. Dan hebben wij tekel. Dan wel een sikkel. En 1 sikkel is 20 gera.
2020,
volg je het nog? Anders doe ik het nog een keer voor je. Nee, waar was je gebleven?
1 sikkel is 20 mina, zei je dat nou?
1000 gera.
50. Nee, 1 mina is 50 sikkels.
Ja, en 1 sikkel is?
20 gera.
20 gera.
En 2 gera is dan 2000 sikkel, toch?
Nee, nou nog een keer.
2 mina is, ja.
Als 1000 gera...
1 mina is.
1 mina. Is
ja.
1000 gera.
Ja.
En toen zei je, een 2 gera is.
Nee, ik zei.
2 mina.
Ik zei, 2 mina is dus 2 keer 1000 gera.
Waarom niet gewoon 2000 gera?
Ja, omdat hier staat mina. Mina wordt 2 keer genoemd, dus 2 keer 1000. En daarna staat er tekel, dat is een sikkel. En 1 sikkel is 20 gera. En dan hebben we nog ufarsin. Dat staat voor een halve mina.
Dus 500 gera.
Precies.
Gera is van de kleinste
universiteit.
Nee, het is niet zo moeilijk, maar je moet het even gezien hebben. Dat geeft niks. Maar dat komt in totaal uit op een getal van 2520 gera.
Hoeveel is... hoeveel sikkel is een ufarsin dan?
Een ufarsin is een aanduiding voor een halve mina. Een gedeelde mina namelijk.
Hoeveel sikkel is dat? Want een sikkel is 20, dus dat is 500 gedeeld door 20.
Ja, 25 sikkels. Maar je probeert dus in eenheid van sikkels uit te rekenen.
Alle maateenheden zet ik hier nu even neer.
Oh ja, dat is goed. Ja.
Die sikkels zijn maateenheden.
Gera, sikkel en mina zijn allemaal maateenheden. Zoals wij hebben een kilo, een pond en een ons.
Oké.
Zo ongeveer. En dat vormt de deksel eigenlijk die er dan afgaat. Naar waar dit eigenlijk over gaat. Want ik vind het wel grappig dat ze in de dictionary zeggen ze wel... Het zijn gewichten met maateenheden, maar ze leggen dan niet uit hoe en wat. En ze komen dus niet op het getal van 2520 gera uit. Dan denk ik, ja, waar ze dat vandaan hebben, moeten ze dat geweten hebben. Maar dan denken ze, nou, dat vinden we te ver gezocht, zetten we dat maar niet in de dictionary. Maar, nou ja, goed. Kom je op 2520 gera...
Maar waarom besluit je om met gera's te gaan tellen?
Dat is ook maar omdat het zo uitkomt natuurlijk. Ja, dat klinkt een beetje kloppend maken.
Ja, nee, dat is gewoon... Ik kan met sikkel stellen. Klopt. Om een 76 uit. Nou, 76.
Klopt. Klopt. Dat is inderdaad wat mij betreft kloppend maken. Daar heb ik ook geen moeite mee. Nee, dat meen ik serieus.
Okay.
Daar heb ik geen moeite mee. Omdat het precies in het plaatje past, zeg maar.
Maar dan hebben jullie het over dat ufarsin.
Ja, dat is een halve mina.
En, maar dat Dat de tepel dan, of de kelp?
Dat is een sikkel.
Oh, dat is een sikkel?
Ja. Yeah.
Je schrijft dus sikkel, spreek je uit?
Nee, je zegt wel gewoon tekel. Oh. Maar dat is bijna hetzelfde woord als sikkel. Want zoals ik net zei, de S en de T. Dat is, komt van de Hebreeuwse letter de tsadi. Daar zitten ze ook allebei in. De tsadi. Dat is één letter, die spreek je uit als een T en een S. Of als een Z.
Zal ik het even naar je appen, Ellen?
Huh?
Ik app je het wel even.
Doe dat maar even.
Ze betalen in Israël nog steeds met shekels. Shake. Heet nu shekels. Ja, nee, is goed. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Want dan komt nu de sprong. Het gaat om 2520 gera. En dat getal is zo mooi. Waarom is dat getal zo mooi? Omdat als je dat namelijk in het licht ziet van het vorige hoofdstuk. Toen ging het over zeven tijden die over Nebukadnezar zouden gaan. Waarna hij weer bij kennis zou raken. Want hij was zeven tijden was hij van het padje af. En je weet niet hoe lang die zeven tijden waren. Maar daar staat er niet bij. Dan wordt hier iets gezegd over die zeven tijden namelijk. Want als je 2520 gera deelt door zeven. Dan kom je precies uit op het getal 360. En 360 is het getal van een jaar.
Klokje rond.
Dan heb je klokje rond. Dus er wordt gesproken over zeven tijden. Er wordt dus gesproken over, over zeven keer 360. En dat een tijd in boek Daniel 360 is. Ja, dat hebben we al eerder gezien. Toen we het hadden over een tijd, tijden en een halve tijd. Dat ging over één jaar. Over een dubbel jaar, tijden. En een halve tijd over een half jaar. Maar tijd is daar de uitdrukking van 360 dagen. En hier in Daniel 4 heb je zeven tijden. Dat blijkt ook te zijn 7 maal 360. En dan zit je nog met de vraag of het dagen of jaren zijn. Of maanden of wat dan ook. Ik denk dat wij in onze tijd gerust kunnen zeggen dat het gaat over 2520 jaren. Waarin de macht bij Babel vandaan is gehaald. Want dat is waar het over gaat. Het gaat niet alleen over de vernedering van Nebukadnezar in hoofdstuk 4 voor zeven tijden. En het gaat niet over alleen het afzetten van Belsasar. Het gaat over de ondergang van Babel. Maar ook over het weer naar boven komen van Babel in de toekomst. En daar zit een periode tussen van 2520 jaren.
Maar dat kan eigenlijk ook. Niet eens, maar dit was 538 voor Christus.
Ja.
Dus als je dat is dan, dat is dan wat...
Dan had het al gebeurd moeten zijn, bedoel je?
Ja, klopt.
Ja. Maar de vraag is wanneer je moet beginnen te tellen met de ondergang van Babel. Want hier wordt inderdaad gezegd, in diezelfde nacht werd Belsasar, de koning der Chaldeeën, gedood. Maar dat was niet het einde van Babel. Babel bleef gewoon bestaan, Babel werd niet verwoest. Babel werd gewoon hoofdstad, nu niet meer van het Babylonische Rijk, maar van het Medo-Persische Rijk. En ik heb vorige keer aangehaald dat Ab een berekening heeft waarbij hij uitgaat van, ik heb het nu niet meer bij me, 420 of zo.
Hij kwam uit in 2003.
Ja, dat klopt. Maar hij begon volgens mij in 420 voor onze jaartelling. Maar die informatie over wanneer Babel precies niet meer als hoofdstad van de wereld functioneerde, die informatie hebben wij niet helemaal. Omdat er geen bepaalde dag is waarop Babel helemaal verwoest is geworden. Babel is gewoon langzamerhand
In de vergetelheid
geraakt. Ja, ja.
Op een gegeven moment was het toch
wel
helemaal
erg. Nou, dat viel mee, want als je in 330 voor Christus bent, dan ben je dus 200 jaar na deze gebeurtenis, dan vinden we daar Alexander de Grote. En die gaat vanuit Griekenland onderweg de hele wereld veroveren naar het oosten toe. Die komt bij Babel aan. Ik denk, hé, maar hier ga ik mijn hoofdstad van maken.
Wat was Babel dan? Ze zeggen nu dat Babel, dat is...
Kunnen ze nog gewoon aanwijzen? Waar Babel gelegen heeft, jawel.
Ja, maar ze zeggen toch dat Babel hoe heet dat?
In Irak ligt, ja.
En dat de hoofdstad is van Kom, hoe heet
dat? Nee, Bagdad. Bagdad. Ja, Bagdad heeft niks met Babel te maken. Sommige is wat anders. Bagdad is de hoofdstad van Irak. Babel ligt daar nu nog gewoon puinhoop te zijn. En is niet zoveel bijzonders hoor. Is wel wat aan gedaan, maar niet overdreven veel.
Maar het staat nu niet meer als stad. In
niet als stad, nee. Maar er staat wel wat. Je vindt er wel wat, maar
ja, het is wel een
beetje. Wat zeg je? Wat?
Schapen.
Nee, maar er staan ook wel wat gebouwen of zo, hoor.
Zijn heeft er redelijk wat opgebouwd.
Klopt. Ja, maar ik geloof niet echt dat de mensen wonen, hoor.
Nee, dat is een andere vraag.
Dat was het. Dat zou het moezijn wilde bouwen.
Ja, klopt.
Dat was het.
En wij hebben dus inderdaad die Alexander de Grote gehad, die 200 jaar hierna Babel niet eens zozeer wilde weer herbouwen, maar Babel was er nog wel, maar hij wilde Babel weer tot de hoofdstad van zijn rijk maken en daarmee dus ongetwijfeld Babel gaan verfraaien en weer in oude staat herstellen, want Babel is die legendarische stad met de hangende tuinen van Babylon, zoals de oude schrijvers ons overleveren als een van de wereldwonderen. Dat moet er fantastisch uitgezien hebben. Nee, maar dat moet fantastisch geweest zijn. En Alexander de Grote heeft dat weer willen opbouwen. Mm-hmm. Maar hij ging toen plotseling dood. En de vraag is waarom hij plotseling dood ging. En ik denk dat het antwoord is omdat de tijd nog niet rijp was voor Babel.
Maar Babel wordt wel volgens de Bijbel.
Juist, Babel wordt weer opgebouwd. Mm-hmm. Alleen dat is een hele lange tijd gaat er overheen. 2520 jaren. En vanaf wanneer je moet rekenen. Laten we dan nog even in het midden. Maar Babel zal wel degelijk weer opgebouwd worden. En die figuur, die Saddam Hussein, die heeft zich niet voor niets op afbeeldingen laten afbeelden. Als zijnde Nebukadnezar, gaf hij zich vooruit. En als zijnde Alexander de Grote. Saddam Hussein heeft zichzelf zo geprofileerd. Ja.
Wat geeft die 2520 jaar nu aan? Dat is de tijd tussen het einde van Babel en het weer opnieuw opgerichte Babel?
Ja.
Want er weer macht naar Babel.
Ja.
Dus als we weten.
Als je precies
als
weet.
Babel weer wordt opgebouwd, tellen we terug, maar weten we ook wanneer het begaan
is. Ja, ja.
Dat is een beetje.
Dus achteraf dan. Ja. Ja. Dus je zou in de geschiedenis nog goed op zoeken.
Het is geëindigd bij het overlijden van die.
Van die en die. Nee, zeker niet van deze Belsasar. Zeker niet van deze Belsasar. En daarna wordt het gewoon heel moeilijk, omdat het inderdaad heel langzamerhand bergafwaarts is gegaan. Ze hebben op een gegeven moment hebben ze.
Op een gegeven moment was het toch niet meer de hoofdstad?
Ze hebben het als hoofdstad inderdaad ook verplaatst naar Susan. Toen was Babel niet meer de hoofdstad. Maar goed, ja, mag dan niet de hoofdstad zijn, maar misschien ging er nog wel ontzettend veel macht van uit.
Den Haag is ook niet onze hoofdstad.
En dan gaat
er
heel veel macht
vanuit.
Dit bleef gewoon in hetzelfde gebied liggen. Ik bedoel, je kan toch Amsterdam als hoofdstad zeggen en je zegt volgende week, weet je wat, we doen Rotterdam als hoofdstad.
Jawel, maar waar was Babel toen in die tijd dan de hoofdstad
van? Van de Meden en de Persen.
Ja. Dat is de Meden en de Persen?
Ja, dat is niet zoiets.
Wat is de Meden en de Persen? Nee, dat was het volk toch?
Zo heet het Rijk, ja. Ja, en die heeft zich over een bepaald gebied uitgebreid. En dat gebied heette alweer Mesopotamië. Dat ligt niet allemaal zo strak, hè? Dat ligt allemaal niet nou.
Weet je dat?
Nee, maar het is wel interessant, hoor.
Maar je kan wel uitrekenen dat als de tijd, die 2520 jaar, hoe lang het maximaal dan nog duurt.
Ja.
Dat het in ieder geval gebeurd moet zijn, want als we daar voorbij zijn, dan kan het niet meer.
Nee, precies.
Maar waar kom je dan op uit?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk sowieso niet dat het zo lang meer gaat duren, dus ja.
Ja, dat vertrouw ik ook wel. Maar kun je wel zeggen van, noem maar wat. Ja, als het 2030 40 voorbij zijn, 30. Is nog niet gebeurd, dan klopt dit ook niet.
Nee, precies. Dat weet ik niet.
Nou ja, weet je in ieder geval hoe lang we nog hebben.
Ja, je bedoelt,
om het kloppen te krijgen.
Wanneer in het verleden Babel echt geen rol meer gespeeld heeft.
Ja.
Ja, daar zou je op zoek moeten gaan. Nee, dat weet je niet echt. Nee, maar zou je vandaar op zoek kunnen gaan, hoor.
Snap je? Ja, dat hoop ik niet, want dan heb je er nog wel eventjes.
Ja, nee, precies.
Nee, dus daar zou je naar op zoek gaan. Dus ik geef je wat te doen, hè.
Maar dit gaat dus over de tijd dat Babel niet de hoofdstad is van een wereldrijk. Ongeveer.
Ongeveer, ja. Want probeer dat maar straks te zeggen.
Dat zegt dus eigenlijk alleen dat over 2500 120 jaar hierna, nadat Babel niet meer dat was,
ja,
het wel weer herbouwd zal worden. Punt.
En de macht heeft in de wereld. Yes.
Ja. Ja, dat zegt dan nog toch verder helemaal niks over
koninkrijk en de wederkomst? Jawel, ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Want het is namelijk zo dat wij dat beschreven vinden in Openbaringen. Waarbij Babel weer de hoofdstad van de wereld is. En ik geloof echt niet dat eerst Babel weer de hoofdstad van de wereld wordt. En dat het dan nog 50 jaar duurt voordat de wederkomst of zo plaatsvindt. Dat.
Jij denkt dat het dan pas wordt?
Dat gaat tegelijkertijd. Zoals Jeruzalem dan opgericht wordt, zal ook Babel tegelijkertijd opgericht worden.
Ja, dan is waarschijnlijk gewoon iemand die zegt van oké, dit is het. Want het nul is niet zo dat er in het oog weet, lijkt mij zo'n hele stad erin kunnen stellen.
Nee, maar het heeft natuurlijk alles te maken ook met die Tien Statenbond. Want die Tien Statenbond, die komt ook pas gedurende of vlak voor de wederkomst van Christus. Die 10 tenen of die 10 hoornen uit de profetieën van Daniël. En die 10 statenbond zal uiteindelijk Babel als hoofdstad hebben. Uiteraard, dat gaat samen op. Het gaat hier aan de ene kant over die 10 statenbond die in de toekomst komt. En aan de andere kant gaat het in Daniël over, ja, dat is Babel als hoofdstad. En ook al haal je dat niet nadrukkelijk uit dit soort profetieën, omdat je ze misschien te vaag vindt, dan heb ik er nog een paar voor je. Waar het wel staat dat Babel de hoofdstad van de wereld zal zijn. En dat gaat samen op. Dus daarom lijkt het mij vrij onvoorstelbaar dat Babel eerst de hoofdstad van de wereld wordt, terwijl er nog helemaal niks, geen Tien Statenbond is en geen antichrist en weet ik veel wat. Gaat, mijn zin is allemaal gelijk op.
Dus dat is dan aan het eind van de 70ste week?
Rond die tijd zal die Tien Statenbond ook gevestigd worden, ja.
Ja, in ieder geval die hoofdstad Babel ongeveer.
Zo zeg. Ongeveer, ja, ja. Ja.
Ik zeg maar in die 33, ja.
Ja. En dat het om Babel gaat en niet, dat het letterlijk om Babel gaat. Ja, je weet hoe het is, hè? Men heeft daar Rome van gemaakt. En dat soort theorieën steken toch altijd de kop weer op. En in heel veel naslagwerken staat het dan ook altijd. Dan wordt het allemaal heel uitgebreid gezegd. En dan staat er op het eind van, ja, maar Babel is waarschijnlijk Rome. En dan ben je dit hele verhaal weer kwijt. Maar dat het gewoon Babel is, blijkt uit zoveel schriftplaatsen. En ik wil even een paar, wil ik daarvan even bij langs. Te beginnen, die zoek ik niet op, omdat je die kent, noem ik hem wel nog een keer. Genesis hoofdstuk 11, de torenbouw van Babel. Waar de geschiedenis van de volkeren begint. De geschiedenis van de volkeren begint in Babel. Dus waar is het logisch dat de geschiedenis van de volkeren gaat eindigen? Ook in Babel. Is dat gissen? Ja, dat is gissen op basis van heel veel andere informatie wat je erbij hebt. Waar werd Abraham uitgeroepen? Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën, uit het gebied van de Chaldeeën. Ur lag in de buurt van Babel, uit Mesopotamië. Dat is de oorsprong, dat zegt men zelfs nu nog, onze wetenschap en archeologie. De oorsprong van onze beschaving ligt in Mesopotamië. Heeft men ook geredeneerd, men heeft nou uitgevonden dat de oudste schedel of zo uit Afrika komt. En dan komt het in een keer daar vandaan. Maar dat is alleen maar weer om Bijbelse dingen weg te redeneren. Want van oorsprong zeggen wetenschappers ook, onze civilization begint in Mesopotamië. Nou, dat is de oorsprong van de mensheid. Dan komen we in wat profetieën terecht. Voordat ik dat noem. Abraham kwam uit Ur, der Chaldeeën. Maar toen, uit Ur der Chaldeeën. En daar kwam uiteindelijk Israël uit voort. Daarna had je Israël in Juda en Israël ging in Assyrische ballingschap. Maar weet je wat er gebeurde met het gebied van Samaria toen die 10 stammen in Assyrische ballingschap gingen? Toen werden er lieden uit Babel werden geplaatst in het gebied rondom Samaria. Dus toen ging het weer van Israël, werd het afgenomen en toen werd het weer Babel. Toen Juda in ballingschap ging, ging het in Babylonische ballingschap. Daar zitten we in Daniël middenin. En de profetieën beloven een verlossing uit de Babylonische ballingschap. Dan wel een verlossing uit Babel. En de discussie is dan altijd, is dat al gebeurd of niet? Is het Joodse volk al verlost uit Babel? Zou toch 70 jaar duren? Die 70 jaar zijn toch wel voorbij? Ze zijn toch teruggekeerd onder, hoe heette die? Kores. Hebben ze toch vrijheid gekregen om weer terug te keren? Ja, we hebben toch Daniël 9 over gehad. Daar werd tot Daniël toch gezegd van ja, dat stond wel in Jeremia dat het 70 jaar duurde. Maar ik vertel je even hoe het zit. Er gaat 70 jaarweken gaan er overheen. Gaat 70 jaarweken duren. Die 70 jaar is maar een voorafschaduwing van. Ik hoop dat je dat nog kan herinneren. En die 70 jaarweken die eindigen pas in de toekomst. Verlossing uit Babel. Nou, dan even wat profetieën. Jesaja hoofdstuk 13. Daar staat boven de ondergang van Babel. Ik lees als eerste even vers 19. Want daar is eigenlijk de conclusie. Daar staat: alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeeën, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. En dan is mijn vraag: is dat al gebeurd? Is Babel al omgekeerd?
Niet letterlijk, volgens mij.
Nee, maar Sodom en Gomorra werden ook niet letterlijk omgekeerd.
Nee,
maar omgekeerd wil zeggen dat er verwoesting is. Vanuit pracht en praal naar... Nou, dat staat erachter, hè. Er zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid. Is dat al gebeurd, dat er in Babel geen woonplaats meer zal zijn in der eeuwigheid? Dat het niet zal bewoond worden van geslacht tot geslacht en de Arabier daar geen tent zal spannen en de herders er niet zullen legeren, et cetera? Nee, dat is nog niet gebeurd. Hoewel het er nog steeds uitziet als een woestenij. Kan je moeilijk zeggen dat Babel verwoest is geworden of zo. Waar nog bij komt dat deze profetie gaat over... Dan noem ik even wat versen, vers 6. Over huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij.
Oké, maar het is nu toch ook een puinhoop.
Klopt.
In die zin is het toch al voorvervuld.
Ja. Dat zou je kunnen zeggen. Daar kom ik straks nog wel op terecht, hoor. Maar ik wijs er even op dat er in vers 6 staat. De dag des Heren komt. Vers 9. De dag des Heren komt. Gruwelijk en met verbolgenheid. De sterren zullen van de hemel vallen. Dat zijn aanwijzingen voor de wederkomst van Christus. En het einde van vers 13 wordt genoemd de dag zijns hittigen toorns. Is dat allemaal al gebeurd? Niet op het hoogste niveau. Kijk, als ik uitgebreider op deze profetie in moet gaan, dan zegt iemand namelijk heel snel, die zegt, ja, maar hier wordt toch gesproken over de Meden, van de Meden en de Persen, die het Rijk van Babel over zouden nemen. Dat is toch al gebeurd? In vers 2 tot en met 5. Maar dan wordt het niet aangeduid met de naam Meden. Maar in vers 17 wel. Daar staat, ik zal de Meden tegen hen verwekken. En dan zeggen wij, ja, zie je wel, het is dus in het verleden gebeurd. Want de Meden hebben het Rijk overgenomen. En dat was het einde van Babel. In ieder geval van het Babylonische Rijk. En in die zin is het inderdaad een voorvervulling. Want de vraag is maar wat je onder de Meden verstaat. Het zou namelijk heel goed kunnen betekenen dat daar ook een dubbele bodem in zit. Namelijk dat die Meden, zoals ze beschreven worden in vers 3, 4 en 5. Dat de meden misschien een type zijn van de gemeente. Omdat er bijvoorbeeld staat in vers 4: er is een ruisende stem op de bergen, gelijk eens groten volks, een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. De heren der heerscharen monstert het krijgsheer. De verzamelde heidenen. Vers 5: zij komen uit verre landen, van het einde des hemels. De heren en de instrumenten zijn er gramschap om dat ganse land te verderven. Dat zou best een aanduiding kunnen zijn van de gemeente. Ik noem het even. Verder ga ik er ook niet op in. Als je deze gedachte te lastig vindt, dat geeft niks. Dan gaan we naar Jeremia. Want in Jeremia speelt zich allemaal af in Jeruzalem en allemaal met Babel als onderwerp. Gaat het Joodse volk nou in Babylonische ballingschap of niet? Gaat het nou echt gebeuren of niet? Ja, het gaat gebeuren. Maar Jeremia verkondigt ook dat er weer verlossing zal zijn. Zelfs verkondigt Jeremia verlossing over de 2 en de 10 stammen. Jeremia hoofdstuk 50. Daarvan zegt men gewoonlijk, van Jeremia 50 en 51, daarvan zegt men gewoonlijk, ja, de verwoesting van Babel en de verlossing van de kinderen Israëls, dat is vervuld toen de Joden weer toestemming kregen om uit Babel terug te keren. Dat was de verlossing. Dus die profetie is vervuld. En zoals Daniel zei, deze Daniel die bij ons aan tafel zit, niet van het Bijbelboek. Is het dan een soort voorvervulling? Ja, de verlossing uit Babel van het Joodse volk in 538 of 536 voor Christus is een voorvervulling van de uiteindelijke verlossing. En ook de uiteindelijke ondergang van Babel. Want, en dan noem ik even een paar versen. Ik noem eerst even vers 40, want daar staat precies hetzelfde als in Jesaja 13. Daar staat: gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heere. Alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. Maar er staat bij in dit hele hoofdstuk dat het gaat over de tijd wanneer Israël en Juda verlost worden. Bijvoorbeeld in vers 20. Daar staat: in die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn. En de zonden van Juda zullen ook gezocht worden, maar zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degene vergeven die ik zal doen overblijven. De zonde, de ongerechtigheid van zowel Israël als Juda zullen niet gevonden worden. Dat gaat wel degelijk over de 10 en de 2 stammen, maar laten we ons nu even beperken tot de 2 stammen. Zijn de zonden van Juda al verzegeld?
Daniel 9, toch?
Precies, precies. 70 weken zijn bestemd over uw volk, uw heilige stad, om te verzoenen, et cetera, en de ongerechtigheden te verzegelen, om gerechtigheid aan te brengen, die 70 weken leiden tot de verlossing van Juda. En als hier staat dat dit gaat over een tijd waarin Juda geen ongerechtigheid meer heeft en waarin Juda verlost wordt, dan kan het niet gaan over de verlossing uit ballingschap uit het verleden.
Is het misschien wel iets heel doms, maar dat kan toch niet? Want je zei aan Jeremia, zit toch ver na... Of niet?
Ver na wat?
Gaat het met een pers en zo? Zit hij ervoor? Maar niet als je in de volgorde van de boeken.
Ja, zelfs ook. Ja. Zit ervoor. Toen Jesaja profeteerde over Babel, moet je je ook nog even bedenken trouwens dat Babel toen eigenlijk helemaal niet echt een rol speelde. Want het was nog in 700 nog wat voor Christus. En toch profeteerde hij al over Babel. En toen Jeremia profeteerde over Babel, toen was Babel de grootste macht. Toen zat je in de dagen van Nebukadnezar. Maar Jeremia profeteert, dit is helemaal niet ver gezocht dat dit gaat nog steeds over de toekomst hoor. Want Jeremia profeteert toch ook over het nieuwe verbond. Dat duurde ook nog 600 jaar. Ezechiël profeteert over dagen waarin de 10 en de 2 stammen weer één worden. Nou, ik kom daar maar helemaal niet mee aanzetten. Want dat wordt allemaal weggeredeneerd. Dus ja, nee, dat is allemaal geestelijk gebeurd of weet ik veel wat. Maar die profetieën hebben nogal diepere lagen. Wat ga ik nog meer even noemen? Oh, ik noem even hoofdstuk 51. Daar wordt ook weer gezegd, de verwoesting van Babel door de Mediërs. De verwoesting van Babel door de Mediërs.
Vers?
Nou, dat staat erboven bij mij.
Oh. Dat was niet geïnspireerd.
Nee, klopt. Maar in vers 11 staat het ook. Ja. Zuiver de pijlen, rust de schilden, volkomen toe. De Heere heeft de geest der koningen van Medië opgewekt. Oké, is goed. De Meden die hebben de Babyloniërs verslagen. Prima. Maar in vers 5 staat... Want Israël of Juda... Dat zijn twee verschillende categorieën... Zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God. Wanneer is dat? Wanneer is de weduwschap van zowel Israël als Juda voorbij... Als ze de Heer aannemen en Juda, want dan laten we 10 stammen nog even buiten beschouwing. Juda doet dat pas aan het einde van de 70ste week van Daniël.
Welk vers zit je dan?
Vers 5. Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God.
Dus eigenlijk een beetje de wedergeboorte van...
Precies. En dan vers 7.
Maar hier wordt Israël nog Juda een beetje op één hoop gegooid.
Nou, vind ik niet. Ik vind duidelijk dat die twee categorieën zijn.
Ja, zo. Ja, oké. Okay. Beiden.
Ja, want Israël of Juda, één van die twee, of allebei, samen, zullen niet in weduwschap gelaten worden.
Dan kun je dan zeggen dat Israël alweer getrouwd is, zeg maar.
Nu in onze bedeling, ja. In onze dagen. Ja, maar dan zou ik zeggen in het verborgene.
Ja, ja.
Maar dat, ja, inderdaad, zou je dat wel kunnen zeggen, inderdaad. Vers 7, daar staat, Babel was een gouden beker in de hand des Heren, die de ganse aarde dronken maakte. De volken hebben van haar wijn gedronken, daarom zijn de volken dol geworden. Komt je daar bekend voor? In hoofdstuk 51, vers 7.
Ja, dat staat in openbaringen.
Precies, staat in openbaringen. De volkeren der aarde zijn dronken geworden van de wijn in de beker van Babel. Vers 8. Schielijk is Babel gevallen en verbroken, huilt over haar, neem balsem tot haar pijn, misschien zal zij genezen worden. Nou, ze wordt niet genezen. Wij hebben Babel gemeesterd, maar zij is niet genezen. Verlaat haar en laat ons en ieder in zijn land trekken, want haar oordeel reikt tot aan de hemel en is verheven tot de bovenste wolken.
Hier wordt ook weer Medië genoemd.
Ja, precies. Maar in dit hoofdstuk is het nog veel duidelijker dat het gaat over de dagen van de wederkomst van Christus. Want er zijn hier heel wat schriftplaatsen die allemaal in Openbaring geciteerd worden. Hmm. Of wat dacht je van vers 37? En Babel zal worden tot steenhopen, tot een woning der draken, een ontzetting en aanfluiting, dat er geen inwoner zij. Zij zullen tezamen brullen als jonge leeuwen, briezen als leeuwenwelpen. Als zij verhit zijn, zal ik hun drank opzetten en zal hen dronken maken, opdat zij opspringen. Maar zij zullen een eeuwige slaap slapen en niet opwaken, spreekt de Heere. Zij zullen niet opwaken. Ik zal hen afvoeren, vers 40, als lammeren om te slachten, als rammen met bokken. Deze beschrijving is in het verleden nooit gebeurd met Babel. Vers 41, hoe is Sisach zo veroverd en de roem der ganse aarde ingenomen? Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? De zee is over Babel gerezen, door de veelheid harer golven is zij bedekt. Echt verwoesting van Jeruzalem.
Babel.
Babel, ja. En Sesach, ken je die?
Nee.
Sesach is ook Babel. Maar dat is een taalgrapje. Ik weet niet hoe dat officieel heet. De B is de tweede letter van het alfabet, als je het van voren telt. En de S is de tweede letter van achteren. En dan heb je dus de B en de L, Babel, B, B, L.
Is
SSG. Als je het van de andere kant van het alfabet begint. Dat is een staalfiguur, ik weet niet hoe het officieel heet.
Palindroom.
Stel je voor dat die L van Babel, ik noem maar wat de 14e letter is van voren. Dan is die CH de 14e letter van achteren. Waarom is dat zo? Nou, mijn antwoord zou dan zijn, dat heeft te maken met de verborgenheid. Dat het gaat over een verborgen Babel wat ooit een keer weer de kop op zou steken.
En die E en die A, die staan
ja,
er
die,
allemaal niet.
Nee, die klinkers.
Ik kan ook zeggen Sazeg.
Ja hoor, ja.
Dat is toch Babel.
Ja. Babel kan je gewoon bijbal van maken, hoor ik. Kan allemaal. Nee, laten we er gewoon in. Kom.
Dus CH is dan zeg maar de roel.
Ja,
equivalent van de roel.
Van de L, ja. Zoek het maar eens op. Is ook wel bekend hoor, in de commentaren. Jij hebt het al uitgeteld? Ja.
Ja,
oké.
Laat me dus de 12e letter van bovenaf geteld.
Ja.
De L. En de K is te van
ja, zeezak is het ook eigenlijk. Ja. In een andere vertaling staat het ook niet met een GH, maar staat het met een K volgens mij.
Ja.
Bij jou staat het met een K?
Ja.
Kijk, zie.
Ja.
Nou ja. Ik noem nog even het laatste vers van hoofdstuk 51. Daar staat, en er zal gezegd worden, alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen, en zij zullen mat worden. Alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen. Het gaat over de definitieve val van Babel.
Wie zijn die zij dan? Zij zullen...
Nou, dan moet je het vers ervoor even lezen. Oh, die Seraya misschien, uit vers 61. Weet ik zo niet.
Ja, of die bewoners van Baal.
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Deze twee hoofdstukken zou je dan echt eigenlijk eens door moeten lezen. En daarna ga je Openbaring lezen. Dat doen we nou ook nog even. Een paar stip ik aan.
Is Babel in het verleden een beetje een soort stille dood gekomen?
Ja, Ja, ja. Er is nooit...
dikke slag geweest.
Nee, zoals, zoals Jeruzalem verwoest is, zeg maar, door Nebukadnezar of onder de Romeinen. Dat is met Babel niet gebeurd. Babel is ingenomen geworden door de Meden en de Perzen. Die hebben de stad ingenomen. Hebben bewoners eruit gejaagd. Hebben de overheid eruit gejaagd. En zijn zelf op de troon gaan zitten. Dat kan je doen. Ik bedoel, als de Duitsers hier komen, die nemen Amsterdam in of Den Haag of wat dan ook. En die jagen iedereen weg en die gaan daar zitten. Dan hebben zij in één keer Amsterdam als hoofdstad van hun ding gemaakt. Dan is Amsterdam wel veroverd, maar niet verwoest te worden. Maar om iets te veroveren kan je ook eerst iets gaan verwoesten. Dat kan. We zijn al aardig over tijd, hè? Maar ik neem toch nog even Openbaring. Hoofdstuk 17 en 18, even een paar versen eruit. Nou ja, hoofdstuk 17 wordt Babel gewoon beschreven als de hoofdstad van de wereld. In het laatste vers bijvoorbeeld. De vrouw die gij gezien hebt, die vrouw die had op haar voorhoofd staan Babel, uit vers 5. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. De koning der koningen namelijk. En daar gaat het in Openbaring over dat je een echte koning der koningen hebt. De Heer Jezus Christus namelijk, maar je hebt er ook eentje die doet zich voor alsof die dat is. En dat is Babel. En hoofdstuk 18, de val van Babel. Vers 2, en hij riep krachtelijk, een engel, die riep krachtelijk met een grote stem zeggende, zij is gevallen, het grote Babylon is geworden tot een woonstede der duivelen en bewaarplaats van allerlei onreine geesten, een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. Kijk er eens onder, wat staat er? Verwijzing naar Jeremia 51, verwijzing naar Jesaja 13 en verwijzing naar Jeremia 50. Vers 3, terwijl uit de wijn des toorns harer hoererij alle volkeren gedronken hebben, staat er niet bij, maar hebben we net gelezen in Jeremia 50. Gaat het dan letterlijk over Babel of gaat het over Rome? Nee, Jeremia 50 is duidelijk dat het over Babel gaat. Dus hier gaat het ook gewoon over Babel. Sterker nog, die profetie uit Jeremia 50 en 51 is nooit compleet vervuld geworden. Nou, zullen we nog wat noemen? Heb ik nog wat? Vers 21. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. Verwijzing in Jeremia 51. Vers 64. Dus ja, ik zou niet weten waarom Babel niet gewoon Babel moet zijn. Of het nou voor de hand ligt of niet, of we het nou om ons heen zien in de geschiedenis, moet niks uitmaken. Ook al zou er geen Saddam Hussein geweest zijn die het plan had gehad om Babel op te richten. Ook al zal het nou één grote puinhoop daar zijn. Dat is het nog onder andere. Maar ook al zouden wij, bij wijze van spreken, 500 jaar terugleven. En dat hele Midden-Oosten totaal geen macht hebben. Totaal geen bijzondere volkeren zijn. Maakt niks uit. De Bijbel zegt, Babel zal hoofdstad van de wereld worden zoals het in het verleden ook geweest is. Zoals de volkeren daar vandaan komen. De hele Bijbel door, in het bijzonder inderdaad, in Daniël, waar Babel centraal staat, maar ook in Jeremia 50, 51 en Openbaring, wordt letterlijk over Babel gesproken.
In de Bijbel komen de profetieën toch altijd letterlijk uit?
Ja.
De maag zal zwanger worden.
Ja, maar dan hebben ze vaak een hogere geestelijke betekenis.
Klopt, maar dat geldt voor Babel ook.
Geldt voor Babel ook.
Dat wil Het is onverlet dat het letterlijk ook altijd gebeurt.
Klopt. Alleen, het blijft gewoon heel lastig. Wat neem je letterlijk en wat neem je overdrachtelijk? ja, daar moet je niet over gaan discussiëren. Je moet gewoon de Bijbel gaan lezen en kijken wat de Bijbel zelf zegt. En over Babel kom je tegen dat het over een geestelijke macht gaat en dat de Babel ook een term is voor, nou ja, de eenwording van de mensheid die zelf God wil worden. Daar staat Babel voor religie, voor schoongelaat, voor uiterlijk vertoon. Daar staat Babel voor, dat is een geestelijk aspect. Maar ja, het gaat ook gewoon over een stad wat verwoest gaat worden. Een stad die eerst hoofdstad van de wereld zal zijn, waarbij alle volkeren onderdanig zullen zijn aan Babel, maar waar uiteindelijk Christus de overwinning zal behalen op Babel. En dat heb ik vorige keer ook gezegd, hè, zoals die geestelijke strijd zich nu afspeelt in de hemel, tussen Jeruzalem en Babel, tussen Christus en de Satan. Die strijd die er is, waar wij ook in staan, want wij hebben een geestelijke strijd. Zo is die strijd, zal die straks zichtbaar worden als het zich uit gaat breiden naar de aarde. Want als de Satan straks uit de hemel geworpen wordt en wij nemen onze plek in de hemel, dan is de strijd daar niet meer. Dan gaat de strijd een verdieping lager verder en dan vertoont zich dat, dan materialiseert zich dat in die strijd tussen Jeruzalem en Babel. En dat is met zoveel dingen zo. Geestelijke dingen die een materialistische afschaduwing hebben. Dat patroon kennen we in alles, in de natuur. Ik bedoel, dat zien we om ons heen. We weten bij God niet, en dan mag ik dan zo zeggen, we weten bij God niet hoe het werkt. Hoe een plantje ontstaat of hoe een kindje zich ontwikkelt en zo. Ja, dacht ja,
ten diepste.
Weet je, ik moet dat op school ook leren. Hè? Dan moet ik iets leren over.
Jij weet nog niet hoe een kindje
ontstaat. Daar wou ik je net uit gaan leggen.
Is het zeg maar het woord. De materialisatie van het woord. Ja. Het woord is vlees geworden.
Ja, precies. Huh? Het woord wat geestelijk is, wat onzinnelijk is, brengt het voort. En de vraag is, waar komt het leven vandaan? Het leven is het woord. In het begin was het woord. Mm-hmm. Het woord was bij God. God is woord. Het belangrijkste in het leven is woord. Gedachte. Logos. Ons hele leven wordt bepaald door wat wij denken. Zeggen we dan, dat zit tussen de oren. Dat is soms een dooddoen. Ja, dat zit tussen de oren. Ja, daar ben je mooi klaar mee als het tussen de oren zit. Veroordeel het niet, dat is vervelend genoeg. Want tussen de oren speelt zich het leven af. En dat zal als het goed is effect hebben op ons hart en op de uitwerking daarvan. Maar dat begint zo diep in woord. En woord is zaad. En hoe dat werkt, hoe werkt dat met zaad? Daar hebben we geen idee van. Ja, het zaad sterft, want als er een plantje of een mens uit voortkomt, dan is dat zaad er niet meer. Maar het heeft wel iets anders tot stand gebracht. Ja, leg dat maar eens uit. Dat valt niet uit te leggen. Dat is gewoon een principe. En ik moet dan op school leren, gewoon ijskoud van, joh, en dan heb je een zaadcel, een eicel, en dan gaat dat zus en zo, en dan vormen zich daar cellen, en dan heb je eerst vier hersencellen of vier cellen en uit de ene cel daar gaat dan de hersenen ontstaan en uit de andere cel daar gaat dan meer dit ontstaan en uit het zoveelste cel ontstaat uiteindelijk het oog en dan moet je gewoon als koude materie moet je dat leren en er is niemand die dan stilstaat, nou ja in ieder geval dat zie ik niet dat iemand zegt van wat bijzonder wat nou is toch onvoorstelbaar is toch niet normaal
voor hun is dat geen is dat gewoon hoe zeg je dat? Natuurkunde?
Ja.
Gewoon chemie?
Alsof men alleen naar de buitenkant kijkt. Ja. Weet je wel? Zo van, oh, dat is dan zo. Oh, wat knap dat we dat kunnen zien. Ja. Oh, wat mooi dat we ondertussen weten hoe dat werkt. In plaats van dat men daar doorheen kijkt en tot de conclusie komt van, nou,
er zijn kennelijk wetten die constant terugkomen.
Ja.
Natuurwetten.
Ja.
Daar moet een regisseur achter zitten.
Precies, precies. Maar als je alleen maar naar de oppervlakte wil blijven kijken en alleen de oppervlakte onderzoekt, dan raak je op een gegeven moment raak je ook het zicht op wat erachter zit kwijt, geloof ik. Als je alleen maar wat een natuurkundige doet, hè, hoe werkt het allemaal, dan ben je op een gegeven moment kwijt de verwondering over hoe bijzonder iets eigenlijk is. Want dan denk je dat je het allemaal kan verklaren. Oh, dat werkt zo. Plantje die groeit. Ja, dat is fotosynthese. Dan gaan ze dat uitleggen. Oh, maar er moet licht en water. En dan gebeurt er dit en gebeurt er dat. Dan klinkt het net. Ik doe het niet denigrerend over, zoals het in ieder geval niet bedoeld. Maar dan klinkt het net alsof men snapt hoe het werkt. Maar dat is helemaal niet zo. Dat weet men helemaal niet. Ja, men weet wel wat er moet gebeuren voordat er iets tot stand komt, maar...
Ze kunnen het zelf niet tot stand brengen.
Nee. Ja, je kan weten hoe het werkt. Ja, oké.
Okay. We zien de
processen. Ja, we zien de processen. Kijk, van de buitenkant er tegenaan, maar wat er in het proces gebeurt. En dat je zegt van, oh, weet je, ik ga ook zoiets maken. En dan ploep, ik maak even een zaadje. Ik bedoel, als je daarover nadenkt, hoe bizar het is dat er uit zo'n minuscuul zaadje in zo'n korte tijd leven ontstaat. Niet alleen menselijk leven, maar ook bij de plantjes en zo, weet je wel. Dan fiets je op een gegeven moment. Denk je, hey, ik fiets die gisteren ook, maar nou staat er niks op paddenstoel of zo. Weet je wel? Mm-hmm. Dat vind ik in de herfst altijd. Dan denk je, ja. En dat zaad ligt het hele jaar door en iedereen loopt er overheen. En hondjes poepen erop en weet ik, gebeurt van alles. Maar als het herfst is, dan ploep. En dan staat alles er weer. Dat is bizar. Maar goed. Maar wij zijn ver over tijd voor vanavond.